Ik wil vanmorgen graag met u spreken over het thema Word vervuld met de Heilige Geest. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar dat komt uit Efeze 5, vers 18. Word vervuld met de Heilige Geest. En eigenlijk staat daar in de grondtekst, in de oorspronkelijke tekst, word voortdurend, word doorlopend vervuld met de Heilige Geest. En ik zou vanmorgen met u wat na willen denken voor u en ook voor mijzelf over de realiteit van dat thema. Hoe bewust leven wij met de realiteit van Gods geest die beschikbaar is voor kinderen Gods? Toen zo'n 75, 80 jaar geleden na de Tweede Wereldoorlog de Pinksterbeweging en de evangelische beweging ontstond, was een van de belangrijke thema's waarom die beweging zich losmaakte van de, wat we soms een beetje neerbuigend de traditionele kerken zijn gaan noemen. Een van de belangrijke thema's was dat we vonden met elkaar dat er te weinig aandacht was voor de persoon van de Heilige Geest. En we meenden in onze overmoed zelfs dat dat de reden was waarom die traditionele kerken toch wel een beetje doods waren. Nu zijn we 75, 80 jaar verder. En ik geloof dat het een eerlijke vraag is om als evangelische beweging ons vandaag af te vragen: hoe reëel is de persoon van de Heilige Geest in ons individueel leven en in de kerk? En dat neerbuigende naar de traditionele kerk is wel een beetje overgegaan. Want ook wij hebben door schade en schande geleerd dat we met elkaar in afhankelijkheid van dezelfde God moeten leven en zoekend en tastend zijn. En daarom vanmorgen die vraag: hoe reëel is de persoon van de Heilige Geest in ons leven? U kent misschien dat verhaaltje van die zondagsschoolklas die met elkaar weken geoefend hadden om elk kind apart een regel van de geloofsbelijdenis op te zeggen. En op een gegeven moment is de zondagmorgen daar dat ze op het podium dat mogen voordragen. En de zinnen van de geloofsbelijdenis komen langs en op een gegeven moment komt het bij een meisje terecht en zegt: ik geloof in God de Vader. En daarna staat een jongetje: ik geloof in God de Zoon. En daarna wordt het stil en er wordt een beetje zenuwachtig geschuifeld op het podium. En ook in de kerkzaal vragen mensen verwonderd zich af wat er gebeurt. En dan roept er een jongetje die helemaal nog niet aan de beurt is: juffrouw, de Heilige Geest is er niet vandaag. En het is ook een aardig verhaal, maar het is ook wel een beetje pijnlijke werkelijkheid soms. Is de Heilige Geest er vandaag? Ik vraag het maar aan u, ik vraag het maar aan mezelf. Is maandagmorgen, als u opstaat, de Heilige Geest er vandaag? En over dat thema zou ik wat met u na willen denken. Misschien heeft u wel weer recent doopdiensten gehad of komen er doopdiensten aan. En dan gebruiken we altijd dat prachtige gedeelte uit Romeinen 6. Wat mij betreft niet helderder kan omschrijven wat de doop betekent. Romeinen 6 zegt dan, onder andere in vers 5, dat wij door de doop in zijn dood begraven zijn. Dat betekent het oude voorbij, dood voor de zonde, dood voor alles wat geweest is. Wij zijn met Christus in de doop in zijn dood begraven. Maar die tekst gaat verder, want ik citeer nu maar de helft. Opdat, wie weet wat er volgt. Met Christus zijn wij begraven in zijn dood. Opdat, gelijk Christus uit de dood is opgewekt, zo ook wij in een nieuwheid van leven zouden wandelen. En weet u, soms bekruipt mij het gevoel dat heel veel christenen, heel veel christenlevens moet ik misschien zeggen, hun hele leven in het teken staat van dat eerste deel van die tekst. Zij geloven dat met Christus gestorven, in zijn dood begraven, dat dat reëel is. Maar vervolgens blijft hun hele christenleven bestaan uit dat, ik zou bijna zeggen dat strijden tegen die oude mens, dat het echt dood zijn in Christus. En we komen niet toe aan de tweede helft van die tekst. Opdat, zoals Christus opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij, zo ook u en ik, in nieuwheid van leven zouden wandelen. En dan komen we natuurlijk terecht bij de betekenis van de Heilige Geest die dat mogelijk maakt. En opnieuw, ik zie soms de tragiek in christenlevens die altijd maar aan het worstelen zijn, aan het strijden zijn met die oude mens. Ik zie zelfs vaak, misschien wel in bijzonder bij jonge mensen, die vol verwachting en verlangen zich laten dopen. En na de doop een worsteling aangaan, omdat ze zich realiseren, ja, nu ben ik gedoopt, dus nu moet het anders dan gisteren. En ze gaan hun eigen gevecht aan. Tegen die oude mens. Maar daar is nou net de Heilige Geest voor gekomen. Dat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. En ik vind het zo mooi dat er niet staat, zodat wij in nieuwheid van leven zouden worstelen. Zouden strijden. Zouden vechten. Zouden rennen. Nee, dat wij in nieuwheid van leven gaan wandelen. Trouwtekst van Rianne en mij, 52 jaar geleden, komt dat Jesaja 40. Wie de Heere verwachten, putten nieuwe krachten. Ze vliegen op als arenden. Zij lopen, maar worden niet moe. Ze wandelen, maar ze worden niet mat. En er zijn verschillende momenten in ons leven geweest dat we in figuurlijke zin wilden rennen. Wilden worstelen. En dan is het fantastisch als je met elkaar steeds weer terugkeert naar de bron en leert te wandelen. Ook al begrijp je niet alles. Ook al gebeuren er dingen waarvan je weet dat je in dit leven daar nooit het echte antwoord op zal krijgen. En toch kan je dan weer wandelen met hem. We zijn uitgenodigd om in nieuwheid van leven te wandelen door de kracht van de Heilige Geest. Er staat overigens niet in Romeinen 6 dat u nooit meer zult zondigen. Vers 7 zegt, u bent rechtens vrij van de zonde. Er staat niet, u zondigt nooit meer. Nee, u bent vrijgesproken van de zonde. Wat een genade. Helemaal goed, kijk. De Bijbelkennis is onder jullie. Ja, zo is het. Moet voor je vaststaan. Rechtens vrij van de zonde. U bent vrijgesproken. Wat een wonder is dat. Maar dat brengt ons bij Pinksteren. Bij de betekenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Er is een kenmerkend verschil tussen alle feesten die we vieren en het Pinksterfeest. Als we straks, we zijn onderweg, zo'n beetje weer straks naar kerst. En dan vieren we dat God zijn Zoon heeft gegeven. Al zo lief had God de wereld dat hij gaf. Daar waren u en ik niet bij betrokken. Dat was Gods keus. God koos om te geven. Hij deed dat uit liefde voor u en voor mij. Op Goede Vrijdag legde Jezus zijn leven af. Hij heeft zichzelf vernederd, ja, vernederd tot de dood van het kruis. Daar waren u en ik niet bij betrokken. Dat was zijn keus. Uit liefde voor u en voor mij. Het werd Pasen. De dood werd overwonnen. De sleutels van dood en dodenrijk, leest in de Petrusbrief, werden door Jezus genomen. De dood voorgoed weggedaan. Daar waren u en ik niet bij betrokken. Dat was Gods plan en Gods keus. Hij deed het uit liefde voor u en voor mij. Hemelvaardag. De discipelen zijn wat in verwarring en Jezus zegt, maak je geen zorgen. Ik ga heen om jullie een plaats te bereiden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Daar waren u en ik niet bij betrokken. Daar hadden we niet om gevraagd. Het werd ons aangeboden. Hij deed dat uit liefde voor u en voor mij. Maar voor Pinksteren geldt dat niet. Voor Pinksteren zijn twee partijen nodig. De gever en de ontvanger. Zonder ontvanger geen Pinksteren. Zonder ontvanger geen vervulling met de Heilige Geest. Realiseren we ons dat? Het kan alleen Pinksteren worden als u en ik daarbij betrokken zijn. Als de hemel die wil geven ontvangers vindt die willen ontvangen. Ik wil met u de Pinkstergeschiedenis gaan lezen. Weet iemand waar die staat? Handelingen 2, maar die gaan we niet lezen. Ik neem u mee naar het Oude Testament. En dat is een geschiedenis die, ik zou bijna zeggen profetisch, heenwijst naar wat Pinksteren echt in de praktijk voor ons betekent. En we gaan lezen, hij mag op het scherm, uit 2 Koningen 4. En dat is een hele bekende geschiedenis uit het Oude Testament over de olie van de weduwe. U kent die geschiedenis allemaal, maar ik ga hem u toch voorlezen om hem in herinnering te roepen. Vers 1. Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zei: uw knecht, mijn man, is gestorven en u weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar: wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in uw huis hebt. En zij antwoordde: uw dienstmaagd heeft niets in huis, behalve een kruikje olie. Toen zeide hij: ga heen, vraag buitenshuis vaten van al uw buren, lege vaten, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten en wat vol is, moet u laten wegzetten. Ze ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe en deze plaatsten steeds de vaten bij haar en zij goot steeds door. En toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon: breng me nog een vat. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. Toen, ik heb het in mijn Bijbel onderstreept, toen hield de olie op te stromen. Niet eerder en niet later. Zij gingen de man Gods vertellen en deze zeide: ga heen en verkoop de olie, betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Tot zover. Er zitten een paar prachtige parallellen in deze oud-testamentische geschiedenis die heenwijzen naar Pinksteren. Om te beginnen, op de eerste Pinksterdag gingen 120 mensen in de opperzaal. Ze sloten de deur achter zich en ze waren in verwachting en in uitzien naar de belofte van God, naar de belofte van de Heilige Geest. Ze waren daar eendrachtig, zegt de Handelingen, bij elkaar. En in de oud-testamentische geschiedenis die we net lezen, gaat deze vrouw met haar 2 zonen, sluit zich op in haar huis. Elisa had het er nadrukkelijk bij gezegd: trek de deur achter je dicht. En zij waren in verwachting van een uitstorting van olie, wat, zoals u al weet, een prachtig beeld is van de Heilige Geest. Zij waren in verwachting, in uitzien van die uitstorting van die olie, die die vaten die ze hadden verzameld zouden vullen. In Handelingen, in de opperzaal, was er een zichtbare, hoorbare, uiteindelijk voor de hele stad merkbare uitstorting van de Heilige Geest. In overvloed. In 2 Koningen is er een overvloedige uitstorting van olie en al die vaten met olie die worden gevuld. Waarom werden er in Handelingen 120 mensen gevuld? Waarom geen 80? Waarom geen 150 of 500? Nou, het antwoord is simpel en u kunt het allemaal geven om de eenvoudige reden dat er maar 120 waren. U en ik, denk ik, zijn allemaal overtuigd, als het er 150 waren geweest, dat er 150 mensen vervuld zouden zijn. En zo ook in deze geschiedenis. De olie hield op te stromen toen de vaten op waren. Deze vrouw begint eigenlijk met een klacht. Ze komt bij Elisa en ze zegt: mijn man, uw knecht, u weet dat die God, de Heer, altijd met zijn hele hart heeft gediend. En nu is hij dood. En wat nog erger is, schuldeisers dreigen nu mijn kinderen weg te halen om ze als slaven te laten werken. En misschien herkent u zich in deze vrouw. Zijn er in uw leven zaken van verdriet of van pijn of van tegenslag, dingen die u niet begrijpt? En diep in uw hart, misschien niet hardop uitgesproken, vaak spreken we dat niet hardop uit, is er een klacht naar God en de Heer, hoe is het mogelijk dat mij dit overkomt? Ik heb zo met mijn hele hart u willen dienen en willen volgen. En in het geval van deze vrouw, mijn man is dood, mijn kinderen dreigen te worden weggehaald. En Elisa gaat eigenlijk niet in op die klacht. Hij stelt een wedervraag. En die vraag luidt, wat heb je in huis? Ik weet niet of ik in de schoenen van deze vrouw die vraag wel, misschien wel helemaal niet gehoord zou hebben. Zo vol van mijn eigen nood en van mijn eigen klacht. Weet u, onze gebeden, mijn gebeden ook, bestaan meestal uit de vraag, Heer, wat heeft u voor mij in huis? Heeft u genezing voor mij in huis? Die nieuwe baan, de oplossing van dit probleem, wat heeft u voor mij in huis? Maar Elisa stelt een wedervraag en zegt, wat heb je in huis? En dan begint ze met te zeggen, niks. Nou ja, behalve dan een klein beetje olie. Een kwart litertje waarschijnlijk. Op een plank in de keuken. Dat kruikje olie is een prachtig beeld van wat het Nieuwe Testament noemt, dat als wij tot bekering komen, dat we verzegeld worden met de Heilige Geest. Dat we als onderpand, staat er op een andere plek, de Heilige Geest krijgen. Dat is niet Pinksteren, dat is niet de volheid van de Heilige Geest in u. Maar dat is die verzegeling, die belofte, dat onderpand wat God ons aanreikt. En u en ik, allemaal wedergeboren christenen, hebben dus dat kruikje olie ontvangen. Op een andere plek duidt Jezus het eigenlijk hetzelfde beeld op een andere manier aan als hij met de Samaritaanse vrouw in Johannes 4 in gesprek is. En dan tegen die vrouw zegt, als je van het water drinkt wat ik je geef, dan zal dat kleine beetje wat je drinkt, zal uiteindelijk worden tot een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. Dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Dat kruikje, dat drinken van dat water van de Heilige Geest is bestemd, bedoeld om te worden tot een opspringende fontein tot in het eeuwige leven. Wij wandelen zo vaak, ik ook, alsof dat kruikje er niet is. Ik zei er net even, 75, 80 jaar geleden is de evangelische Pinksterbeweging, hoe je het allemaal noemen wilt, ontstaan. Maar we wandelen vaak alsof de Heilige Geest er niet is. De Heilige Geest is er vandaag niet, zoals in het verhaaltje wat ik aan het begin vertelde. Als David rouwt over koning Saul nadat hij is omgekomen in de strijd samen met zijn zoon Jonathan, 2 Samuel 1 vanaf vers 19 en dan verder lezen, dan staat daar dat David in zijn rouw zegt, hoe zijn de helden gevallen? Ik zeg het nu in mijn eigen woorden, maar u moet het thuis maar lezen. Alsof er geen zalving was. Dus David wist dat er een zalving rustte op Saul zijn leven. En hij zegt, en hij is toch gevallen, alsof die er niet was. Ik herken dat wel. Situaties in je leven waarvan je achteraf zegt, waar ben ik in terecht gekomen, alsof er geen zalving was. Individuele christenlevens die vastlopen alsof er geen zalving was. Kerkelijke gemeentes die op een hoop raken alsof er geen zalving is. Dat beeld van olijfolie is trouwens prachtig. Die olie is natuurlijk niet de vuile olie die wij uit de grond opboren voor onze industrie en voor onze auto's, maar het is olijfolie. En in het oude Israël was olijfolie van enorme betekenis. Ze kookten ermee. Ze gebruikten het voor licht in hun lampen. Ze gebruikten het voor medische doeleinden. Het werd gebruikt in de eredienst op verschillende momenten. En het werd gebruikt om bedieningen, koningen en profeten te zalven. Dat is een prachtig beeld van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest geen leven, geen licht, geen genezing, geen eredienst. Ja, misschien is die er wel, maar hij is leeg. En geen door God aangestelde bedieningen om samen een krachtige kerk te zijn. Leven, licht, genezing, eredienst en bedieningen. Deze vrouw kreeg de opdracht om alle vaten te verzamelen, ook bij haar buren. En dat deed ze. Nou, ik heb me dat zo voorgesteld, hoe die gesprekken verlopen zijn. Ach, buurvrouw, mag ik een vat van u lenen? Zeker. Gaat u ermee doen? Nou ja, ik heb thuis zo'n kruikje olie en ik ga dat vat vullen tot de rand met dat kruikje. Werkelijk waar, buurvrouw, het hele vat. Ja, niet alleen dat vat wat ik van u leen, maar ook wat ik al bij de buren in de andere straten. Mijn hele huis staat intussen vol. Je kan amper nog ertussendoor lopen met vaten die ik ga vullen met olie. Ja, ja, buurvrouw, natuurlijk. Kom, dat mens komt zeker in een evangelische kerk, anders doe je niet zo gek. Hè? Het was maar goed dat ze de opdracht had gekregen om de deur achter zich te sluiten. Om het commentaar van de buren daarmee ook buiten te sluiten. Maar dat is natuurlijk leuk in dit verhaal, maar pas het toe op uw eigen leven. Herkent u die buren in uzelf? Ik bedoel niet degene die naast u zitten, maar de buren in mijzelf voeren vaak het hoogste woord. En vertellen me allemaal dat ik met twee benen op de grond moet blijven enzovoort. Maar deze vrouw verzamelde alle vaten die ze kon vinden. En ze goot maar door en de zonen droegen lege vaten aan. Tot het moment dat ze zegt, is er nog een vat? En dan zegt een van de zonen, nee moeder, alle vaten zijn gevuld. En toen hield de olie op met stromen. Wat een prachtig beeld van een vrijgevige, overvloedige hemel die ons wil vullen met de Heilige Geest. Efeze 3 zegt, hij is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Geloof ik dat. En begin ik mijn dag met die vraag, is de Heilige Geest er vandaag? En heb ik de vaten beschikbaar gesteld om te laten vullen. En ik wil het persoonlijk maken. Voor uzelf. Voor uw eigen leven. Want onze vaten zijn soms gevuld met van alles en nog wat. Met pijn en met moeite en verdriet. Bitterheid soms. Boosheid misschien. Onvergevensgezindheid. Vult u het zelf maar in. Vaten die we om moeten keren. Leeg moeten maken. Zodat God de ruimte krijgt ze te vullen met zijn geest. En gelukkig staat er, wordt doorlopend, wordt dagelijks vervuld met de Heilige Geest. U kunt dat vanmorgen niet even afhandelen en zeggen, nou, dat hebben we dan ook weer geregeld. Het is iets wat iedere dag terugkeert. Die Efeze 5 vers 18, hè, mijn thematekst, wordt vervuld met de Heilige Geest. Komt uit een stukje waarin staat dat we de tijd moeten uitbuiten, zegt de herziene Statenvertaling. Benut de tijd, want de dagen zijn boos. Wordt dagelijks vervuld met de Heilige Geest. Dat is de tijd waarin wij leven, denk ik. De dagen zijn boos. En dat kunt u op allerlei manieren invullen. En daarom is het nodig dat we de tijd ten nutte maken. En we worden zo in beslag genomen door van alles en nog wat. Dat we hebben het daar vaak veel te druk voor. Maar die lege vaten, als ze niet leeg zijn, leeg te maken. De oude garde onder ons kent dat lied nog wel uit Gloriekok. Aardevaten zoekt de meester. Lege vaten, zegt couplet 2. Die hij wil vullen. Tot overvloeiend toe, staat er dan. oud lied van moeder Alt. Ja, zegt sommigen nog wel wat, denk ik. Ja. Daarom zeg ik tot slot, maak deze geschiedenis persoonlijk voor uw eigen leven en vraag u dat af. Heer, heb ik vaten omgekeerd die omgekeerd moeten worden? Heb ik vaten leeg voor u neergezet, zodat u ze vullen kunt? En als deze vrouw dat uiteindelijk allemaal gedaan heeft, dan gaat ze terug naar Elisa en zegt, ik heb het allemaal gedaan, al die vaten zijn gevuld. En dan zegt Elisa tegen haar, oké, betaal je schuld ermee. Maar nog veel belangrijker is, leef van het overige. Leef van het overige. En dan grijp ik weer terug op mijn tekst uit Romeinen 6. Met Christus begraven in de dood, fantastisch, dat is waar. Rechtens vrij van de zonde, oude weg gedaan. Maar de oproep van die tekst is, opdat wij in nieuwheid van leven zullen wandelen. Dus ook tegen ons wordt gezegd, leef. Leef, kind van God. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. U simpelweg open te stellen. En zeg, Heer, vul mijn vaten voor deze dag. Vul ze tot overlopens toe. Amen. Ik wil u uitnodigen als u kunt om te gaan staan. En wil ik graag met u bidden in het thema van de boodschap van deze morgen. En ik nodig je uit om je af te stemmen op Hem die door de Heilige Geest in ons midden is. Vader, Zoon en Heilige Geest, Hij is vandaag hier. En even een moment van deze zaal een opperzaal te maken. Of dat huis waar die weduwe in woonde. En de deur achter u te sluiten, zodat u even helemaal alleen voor God staat. En u af te vragen, rond te kijken in uw huis. En u af te vragen, welke vaten zijn gevuld met zaken die er niet horen? Welke vaten ben ik bereid om te keren voor hem die ze vullen wil? Vader in de hemel, ik bid voor iedereen in deze kerk, in deze zaal, dat u ons helpt om dagelijks vervuld te worden met uw geest, om dagelijks te leven uit de kracht van de Heilige Geest. Om niet te rennen, niet te worstelen, maar te wandelen. Te wandelen in de rust die u door uw geest geeft, ook al zijn de omstandigheden daar niet naar. Vul uw kerk, vul ons, vul mij opnieuw met uw geest. Stort uw olie uit van leven, van licht en genezing. Vul ons opnieuw. God wil u zijn geest geven iedere dag opnieuw. En wat mij betreft mag u daarvan alles bij voelen en ervaren, maar dat is geen voorwaarde. Lucas Els zegt dat zelfs een aardse vader goede gaven weet te geven aan zijn kinderen. Geen stenen voor brood, geen schorpioen voor een ei, geen slang voor een vis. Hoeveel te meer, Lucas 11, zal hij de geest geven aan hen die hem daarom vragen. Dat is geen gevoel, dat is een belofte. Vul ons zo, Heer, met uw Heilige Geest. En leer ons te leven, te putten uit die bron. Zodat die bron kan worden een fontein die opspringt tot in het eeuwige leven. Dank u voor de kracht van de Heilige Geest. Amen.